gaat vanmorgen, gemeente, over de bekering. En ja, misschien moet je eigenlijk zeggen over een bekering. Hè? Want anders zou het net zo zijn alsof de bekering van Saulus een soort dwingend voorbeeld is voor alle wegen die God met zijn volk en met zijn kinderen gaat en houdt. Zo moet u vanmorgen niet luisteren. Alsof het gaat over een bekering die, ja, ja, het was van die mensen die zeggen, ja, zo heb ik het van God niet geleerd. En dan gaan ze hun eigen bekering eigenlijk tot een soort maatstaf maken van de weg die, zoals we dat nou zeggen, die God met zijn volk houdt. Daar moet je uitermate voorzichtig mee zijn. De Heere die bekeert mensen, ja, zoals hij dat voor die persoon, voor die man, voor die vrouw, voor die jongen of dat meisje goed vindt. Dat is dat noemen we de veelkleurige wijsheid Gods. En als je daaraan gaat sleutelen en als je daar aan gaat zitten wroeten en als je dat gaat dwingen, dan gaat er iets niet goed. Dus laat God vrij, gemeente, in de weg die hij gaat. En probeer in je leven, jongens en meisjes, tegelijkertijd ook te ontdekken wat nu eigenlijk de waarachtige bekering is. Dat onze Heidelbergse catechismus zo regelmatig dat woordje waarachtig toevoegt aan het geloof en de bekering, dat komt natuurlijk omdat zij in de praktijk gezien hebben dat er heel wat mensen zijn die hebben hun eigen bekering gemaakt. Die zijn zelf begonnen. Nou bedoel ik niet dat je de middelen van de genade niet moet gebruiken en dat je niet moet bidden enzovoort, dat weten we allemaal wel. Maar dit is toch het grootste wonder eigenlijk, dat God altijd in Christus Jezus de eerste is van alles. Al denk je alleen maar aan die woorden, eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Dat is wat. Dan ligt het ook ankervast, dan ligt het muurvast bij God. En dan zegt onze belijdenis ook, die hij dan tot dat leven verordineerd heeft, die worden onweerstaanbaar geroepen. En die hij roept, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die heiligt hij. En die hij heiligt, die worden klaargemaakt voor de eeuwige erfenis die in Christus in de hemelen wordt bewaard. Het kan niet op. Maar het ligt allemaal vast in de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is het begin. Ik was pas geleden voor een jas of zoiets in een winkel. En toen zei die meneer, zullen we even een praatje maken? Nou, dat was goed. En toen zei hij, ja, ik hoorde pas een dominee zeggen in een preek. Hij verkocht ook overhemden. En dan zei die dominee, kijk, als dat eerste knoopje niet goed zit, hè, dus laten we zeggen dat het bovenste knoopje in het tweede gat zit, hij zegt, dan zitten alle knopen vast. Grijpt u? Dus dat begin vond ik toch wel een mooi beeld. Ik zeg, nou, dat zal ik nog eens een keer gebruiken in een preek. Dat begin, dat moet dan echt wel van hem zijn. Als het gaat over je zaligheid, over je bekering en hoe word ik met God verzoend en hoe zal ik vrede hebben met God en zal ik ook onder die feesthoudende menigte zijn die het Lam in zijn heerlijkheid zullen zien en eeuwig zullen we zingen omdat hij me voor God gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Dat moet het begin uit God zijn. En ik zeg dat woordje moeten, ik gebruik het eigenlijk liever niet zo graag, gemeente. Want ja, voordat je het weet maak je van het evangelie ook weer een wet. Hè? En dat we moeten geloven en dat we moeten bidden en dat we veel moeten lezen. En dat we moeten zo ontzaggelijk veel in deze tijd dat je haast zou vergeten dat God ook werkelijk het begin is van alles. Als ik ga bidden en God kan zeggen, zie, hij bidt, dan zeg ik ja. dan is het toch de Heere die dat gewerkt heeft. Ook in het leven van Shaul. Want als de Heer Jezus hem roept van de hemel, dan zegt hij bij zijn Hebreeuwse naam, Shaul, Shaul. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? In de bekering, gemeente, wordt eigenlijk de Heere een bedelaar. Dat is eigenlijk toch wel ontzettend ontroerend. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Als de Heer Jezus verschijnt in het leven van Saulus van Tars en hij zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij dan? Dan wordt hij eigenlijk een bedelaar bij een goddeloze, bij een vijand van hem. Wat heb ik u gedaan? Heb je reden om mij te vervolgen, op mij te jagen? Daar zou ik het vanmorgen, gemeente, met u over willen hebben. Over de woorden op jacht. In de eerste plaats letten we op de vervolgingen van de christenen door Saulus van Tars. In de tweede plaats willen we dan ook letten op dat grote wonder van de liefde van Christus die op Saulus heeft gejaagd en die hem ook dodelijk heeft getroffen. Maar ook op dat in zijn leven. Die dichter van Psalm 45 die zegt, uw pijlen zijn scherp. Hebt u dat ook mogen ervaren in uw leven? Je hoeft er niet oud voor te zijn. Maar zijn pijlen zijn scherp. En zij treffen doel. Zij treffen het hart van des konings vijanden, zegt die oude psalmbrein. Deze mensenjager, deze verhoogde Heer Jezus Christus. Gemeente, jongens en meisjes, die schiet nooit mis. Als de tijd gekomen is om je te vellen, zou ik haar zeggen, dan schiet hij altijd raak. En dan verspilt hij ook niet één van zijn pijlen. Uw pijlen zijn scherp, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Nou, daar kunnen we die Saulus van Tarsen gemeente, die Tarsier zoals die heet in de Griekse grondtekst. Daar kunnen we die Tarsier Saulus wel toe rekenen. Eén van des konings grootste vijanden. En als je een voorbeeld wil hebben van wat wij in de loop van de tijd vrije genade hebben genoemd. Dan zeg ik, dan moet je Handelingen 9 lezen. En dan kun je in Handelingen 9 kun je ontdekken hoe vrij God is in zijn verkiezende liefde, in zijn opzoekende zondaarsliefde. En dat God geen goede mensen bekeert. Maar dat God mensen bekeert waarvoor je je hart als het ware vasthoudt. En dat je, oh God, nog even en ze liggen in de eeuwige rampzaligheid. En dat de persoon in kwestie dat niet eens beseft. Dat die balanceerde op de rand van de afgrond zoals miljoenen mensen eigenlijk op de rand van de afgrond lopen te feesten en te dansen en te zingen. Terwijl ze niet weten dat binnen één seconde het zomaar afgelopen kan zijn. Hebt u zich daar ook wel eens over verwonderd in uw leven toen de Heere uw ogen opende. Dat u zei, o God, wat een wonder, wat een wonder. En nu ben ik er nog. U bent er ook nog, gemeente. En die jonge mensen, die zijn er ook nog. En de kinderen, die zijn er ook nog. Dat noemen we het heden der genade. En in dat heden der genade, daar mag je gaan leren. Hè? Daar gebruikt God ook de verkondiging van zijn woord voor. Hè? Daar mag je gaan leren hoeveel ruimte er bij God is om mensen te redden. Want dat betekent de naam Jezus. Mensen redden. Of zoals Kolbrugge zegt, ruimte maken. Een stad die belegerd is, om die stad te ontzetten. Een doorbraak te forceren, als het ware, in de belegering. Want wij zijn een belegerde stad. diabolus heeft ons hart bezet. Hè, maar Christus die maakt openingen in die belegerde stad. Hij heeft zich ontfermd, gemeente, over een vijand. Een man waarvoor men in Jeruzalem zo beducht was. Dat de meesten, als ze nog even konden, vlucht hebben genomen om niet in de moordenaarshanden te vallen van Saulus van Tarsus. En maar bidden, jongens. En maar preken. En maar de mensen de les lezen. En een vijand van de Heer Jezus. En dat kan allemaal gebeuren, gemeente. Dat kan allemaal samengaan in deze wereld. En maar bidden, jongens. Het komt wel eens naar me toe, ook in de prediking. En we bidden maar. En we preken maar. En de Heer zegt maar, hoe is het nou in jouw hart? Hoe is het nou in me? Hoe is het in uw hart? Het gaat over de bekering, gemeente, jongens en meiden. Wij moeten bekeerd worden. En ik zeg niet moeten in de zin van de wet, maar in de zin van het evangelie. Dat er geen andere weg is om het koninkrijk der hemelen in te gaan dan door middel van de bekering. En bekering, dat is dat je verstand verlicht wordt. Dat je anders gaat denken en gaat voelen en gaat willen. En dat het zichtbaar wordt in je leven dat je omgekeerd wordt. En dat je niet langer met je rug naar God toe staat. Dat is bekering. Maar hij bad toch en hij preekte toch en hij kende de Bijbel toch. Saulus, gemeente, hij zegt, ik blonk uit onder mijn leeftijdgenoten. Hij wil eigenlijk zeggen, er was niemand zo goed thuis in het woord van God als ik. Er was niemand die zo kon bidden. En er was niemand die zo bewonderd werd als deze vijand van de Heere Jezus. En die staan nog op de preekstoel. En dan hoef ik niet uit te maken wie dat zijn. Ik heb genoeg aan mezelf. Doorzoekt u zelf nou, zegt God ook tegen de predikanten. Kijk of je in het geloof bent. In dat ware, zaligmakende, waarachtige geloof in Christus Jezus. Want als het over bekering gaat, gemeente, ja, dan... Misschien zijn jullie vanmorgen ook en zeggen, ja, wat heb ik toch ook wel eens iets van, denk ik, van mogen leren kennen. Wel eens over die droefheid naar God bijvoorbeeld. Ja, ik ben ook wel eens bedroefd geweest, ja. Wel eens last gehad van mijn zonde. En er staat toch, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ja, maar hoe ging het dan verder, gemeente? Want God leidt in de weg van de bekering zondaren altijd tot de kennis, de zaligmakende kennis van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar werkt hij op aan. En dat hebben wij niet bedacht, maar dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Die heeft gezegd, als die geest gekomen is, dan zal hij het uit mij nemen, uit die schatkamer van de Koninkrijk der Hemelen, die door mij beheerd wordt, hè. En dan zal die het u verkondigen. De Heilige Geest, als het over bekering gaat, ja, die werkt je naar de grond. Saulus wordt straks neergeslagen, letterlijk. De Geest die werkt de mens naar de grond. In het verleden stond op deze plaats een predikant, gemeente, die ik goed gekend heb, waar ik wel omgang mee heb gehad, Dominee Smits. En als er dan mensen waren die met elkaar theologische strijd hadden, theologische twisten, bijvoorbeeld over het verbond. Hè? Over van wie zijn er nou in het verbond? Daar kun je ook een hele avond over discussiëren. Hè? Met een koud hart. En zei Dominee Smits, dan zei hij, hoe dichter bij de grond, hoe dichter bij het verbond. Nou, daarmee was alle discussie eigenlijk beëindigd. Voor wie zijn de beloften, ja... Nou ja, daar kan je uren over twisten. Maar de praktijk laat zien dat hij wel gelijk had. Dat is ook Bijbels, hè. Hoe dichter bij de grond, hoe dichter bij de grond. Maar hoe dichter je bij de grond komt, hoe dichter je ook bij de kennis van de zaligheid komt. En van de zaligmaker. Dat kun je zien in die bekering van Saulus van Tarsus. Deze uitgesproken tegenstander van God, ja. Een soort IS-man. moet je hem echt zien. Man die doodsbedreigingen liet bezorgen in die straatjes van Jeruzalem. En denk erom, en als je nog één keer waagt om die naam van Jezus te noemen, dan zit je straks ook in de gevangenis. Zo ging dat, dan werd je gearresteerd en dan sleurden de mannen en de vrouwen uit hun huizen en dan bracht hij ze in de synagoge en dan had je in de synagoge soms een onderaards gewelf en dan werden die mensen gegeesteld. Net zolang dat ze Jezus een vervloeking noemden. Dat was een bange tijd. Net zo goed als we nu bange tijden beleven. Ik ga niet sentimenteel doen, maar we leven echt in een heel spannende tijd. En er maken zich machten breed, vijandige goden, vijandige Christus, vijandige machten die alles op alles zetten om in een soort, je zou zeggen, een soort wanhopige doodstrijd, hè? Strijd of leven en dood, alles wat met Christus en christendom te maken heeft, om dat uit deze wereld weg te bannen, al is het met de kogels en met de mitrailleurs. Je vraagt je wel eens af, gemeente jonge mensen, zouden zulke mensen nou ook bekeerd kunnen worden? Want je hoort wel eens zeggen, ja, maar de geduld van God heeft wel grenzen hoor. Dan denk ik, ja, maar ik zing ook wel eens, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Namelijk voor hen die wonderen van hem verwachten. Mogen sommige mensen dan oppervlakkig noemen, maar ik vind dat een uitgesproken Bijbelse gedachte. Er zijn geen grenzen aan Jezus, maar dat laat Handelingen 9 gemeente zien. Als God machtig is om een Saulus van Tarsus, zo'n man die doodsbedreigingen liet uitgaan. Ja, de voeten van die zachtmoedige, toch eigenlijk wel, of misschien moet je zeggen, diplomatieke Gamaliel onderwezen was. Zo geradicaliseerd is, zou je zeggen, in deze tijd, dat hij ook werkelijk niemand, geen jongens, geen meisjes, geen kinderen, geen mannen en vrouwen ontzag. Want dat hele broeinest van het christendom, dat moest en in Jeruzalem en in Judea, Samaria en in heel Israël uitgerookt, uitgeroeid worden. En dat die Saulus van Tarsus, die nou zo godvruchtig, zou je zeggen, is opgevoed, een instrument wordt in de hand van de vorst der duisternis om zich tegen God en zijn gezalfde te keren, terwijl hij meende God een dienst te bewijzen. Dat je zo diep gevallen bent in Adam gemeente, dat je nog kunt, en zo verblind dat je nog kunt geloven, dat je God een dienst bewijst door zijn kinderen om het leven te brengen. Want ja, dan zeggen de mensen wel eens, ja, die dominee is over die diepe val. Dan zeg ik, nou, die val was inderdaad behoorlijk diep. Dat kun je soms in je eigen leven zien, dat je door kunt leven, zelfs met je vijandschap tegen de kinderen van God. En dat je ook nog bovendien kunt denken dat je ook nog op het goede spoor zit. Nou, daar moet je aan ontdekt worden. En daar gaat de Heilige Geest, dat is de Geest van Christus, die als het ware komt smeken om je te laten verzoenen met hem. Wat vervolgt gij mij? Daar werkt de Heer Jezus nou echt op aan. En hij doet dat met de liefde van zijn hart. Hij zoekt zijn vijanden. Hij is op jacht. Dat heb ik erboven geschreven. Op jacht. Saulus was op jacht. En Jezus Christus gemeente is ook op jacht. Ook naar u. Eén pijl van zijn boog is het eind van je leven en het begin van een nieuw bestaan. Heere, wie bent u? Heere, wat wilt u? Heb je dat wel eens gevraagd? Want stiekem willen we toch eigenlijk allemaal onze eigen zin doen. Dan zeggen we op huisbezoek wel, ja dominee of ja ouderling, ja en zo is het maar net. Maar intussen zit je hart op een heel ander spoor. En dan denk je bij jezelf, ik ga mezelf maar naar mijn eigen jeugd. denk je, maar mij krijgen ze niet klein. Ik zal wel voor mijn vrijheid strijden. Nou, zo iemand was Saulus ook. Maar dan een super vijandige vijand van de Heer Jezus Christus, van de zaligmaker. Wat kun je daar nou tegen hebben? Wat kun je nou tegen Jezus hebben, denk ik dan. Maar hij wel, hoor. Want als Saulus die naam van Jezus hoorde, dan broeide de haat in zijn hart. Ik dacht nog, dan heb je toch ook nog weinig geleerd van die Gamaliel. Hè? Want toen het Sanhedrin-gemeente gelijk een einde wilde maken na Pinksterdag van die groeiende gemeente in Jeruzalem. Toen zei Gamaliel, die zei, dat was een man met gezag. Die zei nooit zoveel, maar als hij wat zei, dan luisterde de mens. En dan zei hij, ik zou toch maar uitkijken. Want, als dit werk uit God is, dan kun je dat niet breken. Dat is met Gods werk zo. Dat is niet te breken. Dat inzicht had Gamaliel. Als dit werk uit God is, ja. Op zich is dat natuurlijk ook wel erg zuinig. Hè? Want na al die wonderen die Christus gedaan heeft. En die liefde voor zijn vijanden enzovoort. Om dan nog te zeggen, als dit werk uit God is. Dan ben je toch wel spijkerhard. Maar goed, het was een academische man. En hij was voorzichtig. Hij probeerde evenwichtig te denken, zullen we zeggen. Maar daar kom ik ook niet mee. Hij koos eigenlijk ook niet. Maar hij was toch niet iemand die zei van roei maar uit die christen. Maar die Saulus gemeente, die Shaul, die Tarsier. Ja, dat was ook een terrier als het ware. En die beet zich vast in dat ene levensdoel dat Christus de wereld uit moest. Nou, dat zien we ook in deze tijd gebeuren. Christus moet de wereld uit. Jezus Christus, die moet de wereld uit. Of in het beste geval, een voorbeeld, dat geven zijn vijanden soms ook nog wel toe. Een voorbeeld voor een goed leven. Ik had gisteren nog onverwachts een ontmoeting met een moslim. Ging even met hem praten. Ik zei, joh, zeg, wat doen nou die berichten over die aanslagen met jou? Merk jij dat nou ook, dat de Nederlandse bevolking jou... Dat ik jou wil verrekenen. En dat was aanvankelijk een beetje gereserveerd. Maar al pratende kwamen we toch tot een soort gesprek met elkaar over wat nou de waarde is van een mensenleven. En toen zei die meneer. Hij zegt als je nou voor normen en waarden bent. Hè, dat was Saulus ook voor. Als je nou voor goede normen en waarden bent. Ben je dan ook een goed mens? Goed mens, wanneer ben je nou een goed mens? De Heer Jezus zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed. Dat moet je ook leren in je leven. God alleen is goed. In Christus is die goed. In het werk van de Heilige Geest voor een verloren zondaar. Ja. Toen kwamen we eigenlijk langzamerhand op dat punt van Jezus. Ik dacht, ik waag het toch maar. Want je kan wel een beetje met elkaar mee gaan zitten praten, gemeente. Maar daar heb je ook weer een akelig gevoel bij. Als je dan weer uit elkaar gaat. Dus toen ging het over Jezus. Toen zei ik, joh, die Heer Jezus, dat is toch wat geweest. Hè? Ja, hij zei, ik heb er wel eens over gehoord. Ik ga wel naar de Sint-Joriskerk in Amersfoort. En mijn vriendin is ook gereformeerd. Dus hij had wel zoiets over Jezus gehoord. Ik zeg, vind jij dat nou ook niet? Vind je dat nou ook niet onbegrijpelijk? Ja, zegt hij. Dat is wel een vernedering voor hem geweest dat hij daardoor al die mensen uitgekotst werd. Ja. Toen hebben ze gewoon het staaldraad, de nagels door zijn handen geslagen aan een stuk hout. Als een vervloekte. Daar hing die tussen hemel en aarde. Ik hoop dat hij nog een keer bij me in de kerk komt. En als je nou zulke mensen ontmoet, gemeente, reken ze dan ook niet af op al die verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Want toen hadden we het nog even over de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog. Hè, als het over vervolgingen gaat en jacht op de Joden. Nou, die Adolf Hitler, dat was een Oostenrijker, een kunstschildertje. Nog niet eens een hele goeie. Maar, en die was zo van de duivel bezeten dat hij hele schare mensen in een stadion op kon zwepen om dat volk van God de wereld uit te werken. Je zult het niet geloven, gemeente. En misschien is het een beetje chockerend, maar zo'n soort man was Saulus ook. Die was ook met zo'n harde, systematische geest bezeten. En dan moest dat, die kerk die moest steen voor steen worden afgebroken. Dat prachtige werk Gods, dat gebouw wat Christus oprichtte daar in Jeruzalem. Dat moest een ruïne worden. Er mocht geen ene steen op de andere steen van die gemeente, geen ene levende steen op de andere levende steen gelaten worden, om het zo maar te zeggen. Hij radicaliseerde. Dat kan gebeuren met mensen die bloed geroken hebben. Ja, dat gebeurde in de oorlogs. En al voor de oorlog eigenlijk al, het stapelde maar op. En op een gegeven moment heb je de explosie. En dan gaat het om miljoenen mensenlevens. En de duivel die zegt, kan me niet schelen. Al zijn er miljard die eraan gaan. Want het is een moordenaar van de begin. En in die dienst stond Saulus van Tarsus, gemeente ook. Shaul de Tarsier. En daar breidt de Heer Jezus zijn vleugels over uit. En dan zegt Christus eigenlijk, Saul, kom maar bij mij hoor. Dan zal ik je leren wat leven is. Dan zal ik je de liefde Gods laten proeven. De opzoekende liefde van mijn vader. Onbegrijpelijk. Is ook onbegrijpelijk liefde. En dan heb je er een druppel van geproefd, gemeente, maar dan ben je in beginsel gewonnen voor het koninkrijk der hemelen. En je krijgt alles lief wat God in dat koninkrijk lief is. Zijn kinderen, zijn woord en zijn dag en noem maar op. Nou, je kent het hele rijtje wel, maar het is echt waar. Je krijgt alles lief wat God lief heeft. En het is echt waar dat wat een lust was, een last wordt. En wat een last is in je leven, een lust wordt. De kerkdienst bijvoorbeeld. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 elders. Zegt die Heer, waar ik u moet missen, waar ik u ontbeer. Liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter. Dan nog langer gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Dat was ook de synagoge hoor, in die tijd in Jeruzalem. En al die zogenaamde blijdschap van Loofhuttenfeest enzovoort, dat was de ijdele vreugd in zijn boze tent. Want het was allemaal buiten Christus. En ik ben menigmaal gemeente ook in Israël geweest, maar ja, het is allemaal aardig natuurlijk. En ik heb de volks hartelijk lief, dat kan ik voor God en mijn geweten getuigen. Maar als het erop aankomt, is al die uitgelaten vreugde buiten Christus, is ijdele vreugd in zijn boze tent. Maar dat is ook in de kerken zo. En we kunnen er een feestje van maken. En we kunnen zeggen, nee, christen hoort vrolijk te zijn. En noem maar op. En dat geloof ik ook allemaal wel, want een vrucht des geestes is een blijdschap. Maar wat voor blijdschap? En wat voor wijsheid? En wat voor gebed? Als Christus zegt, ziet hij bid, dan bid je. Soms heb ik wel eens tijden gehad, gemeente, dat ik zat te bidden en dat er ineens bij me kwam van dat God zegt, doe dat getier voor mijn aangezicht weg. Dan dacht ik, heren, zou dat waar zijn? Zou ik nou zomaar wat zeggen en niet echt bidden? Een vijand van God, gemeente, moet een vriend worden, maar Handelingen 9 laat zien dat dus mogelijk is. Dat zeg ik vanmorgen ook tegen alle jonge mensen en de kinderen. Dat we allemaal vrienden van Christus kunnen worden. Want als hij een pijl uit zijn koker haalt en hij richt op jouw hart, dan, gaat hij er nooit naast. Midden in de roos. Van dat stenen hart. Om dat te verbrijzelen. En om je in plaats van een stenen hart, een vlezen hart te geven. Daar zal ik voor zorgen, zegt God bij de profeten. Dan zal ik dat stenen hart, dat vijandige hart, dat zal ik uit je wegnemen. En dan zal ik jou een vlezen hart geven. Nou, en daar kom ik in wonen. En daar ga ik in werken. En daar ga ik mijn genade in verheerlijken. Van stap tot stap. Dat hoeft niet precies zo te gaan als bij Saulus van Tarsus. Maar wat er wel gemeente, wat wel een overeenkomst is, dat is, nou, laten we maar zeggen, wat de catechisme zegt. Als het gaat over de waarachtige bekering en hoe je dus de enige troost in leven en sterven kunt beleven, het eigendom te zijn van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al de zonde heeft betaald, uit alle heerschappij des duivels heeft verlost, maar al zo bewaard enzovoorts. Hoe leer ik die troost te beleven? Nou, drie dingen. En daar hoef ik niet precies te zeggen. Het gaat zus of het gaat zo. Maar God leert mij hoe groot mijn ongeloof, mijn zonde en ellende is. Want wij denken bij zonde natuurlijk vaak aan echtbreuk, overspel, diefstal, lasteringen, moord, doodslag. Maar de wortel van al die zonde is het ongeloof. Dat houdt God verdacht. Dat wil ten diepste van God niet weten. Dat wil ook God niet in mij laten werken. Ik heb mijn eigen bekering georganiseerd. Maar God brengt je op de plaats dat je werkelijk bedelaar wordt voor God. Opdat ik Jezus zou gewinnen. En dan zegt deze man die zo rijk geworden was in de werken van de wet, in de godsdienst en geprezen door alle mensen, uitblinker in Jeruzalem. In de Haggadah, in de Hallega. Hij wist, hij kon je alles vertellen. Maar hij moest de Heer Jezus Christus nog leren kennen, gemeente. Dan zeg ik ook nogmaals, waarachtige bekering heeft te maken met ontdekking aan je ongeloof, aan je schuld. En dan komt die Heilige Geest. Dan zegt de Heer Jezus, en dan zal hij het uit mij nemen en dan zal hij het u verkondigen. En dan gaat hij de verworven vrede toepassen in een menshart. Hij zal tot zijn gunstgenoten van vrede gaan spreken. Namelijk die mensen die net als Bartimeus gaan bidden. En net als Saulus gaan bidden. En dat de hemel, want de hemel kijkt mee. De hemel kijkt mee, gemeente, naar ons leven hier op aarde. En de Heer Jezus Christus, die ontgaat niets. Niets kan zijn oog ontgaan, ontglippen, bij wijze van spreken. En die ziet daar een man op weg naar, ja, naar de rampzaligheid met zijn orthodoxie, met zijn godsdienst, met zijn levensernst, met dat door mensen geprezen te worden. Ja, dat is echt een bekeerde man, hoor. Dat is echt een bekeerde vrouw, hoor. Dat is echt een, ja. En zo zitten we elkaar weer op de hemel. Maar waar het om gaat, gemeente, in ons leven, dat is eigenlijk, ja, ik heb alles verloren. Maar Jezus, ik denk dat echt dat ik dat mag zeggen vanmorgen, dat de waarachtige bekering, dat die altijd op Christus georiënteerd is. Daar gaat het om. Wie mij vindt, die vindt het leven. Later zal Saulus zeggen, ik heb alle dingen schade en vuilnis, drek, uitwerpsel, eigenlijk zegt hij, geacht om de uitnemendheid en kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Toen heeft hij het vriendelijke aangezicht zien lichten. Gods vriendelijk aangezicht. Hebben wij het ook zien lichten? God gebruikt er de verkondiging voor, gemeente, en hij zegen ook de prediking van Dominee de Boer. In de naaste toekomst. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Maar Heere God, ik ben niet oprecht. Ik ben niet oprecht. Ik dek zoveel toe. Daar heb je die Heilige Geest voor nodig, gemeente. Net als Saulus. Ik meende vele wederpartijdige dingen te moeten doen tegen deze naam. Het is verschrikkelijk. Ongelooflijk. Welke naam? Naam van Jezus. Ik dacht werkelijk, zegt Paulus, ja, toen waren zijn ogen open gegaan. Dan zie je de dingen heel anders. Ik meende werkelijk vele wederpartij, vijandige dingen te moeten doen. Tegen deze naam waarvan hij zegt, oh, die is me toch zo lief geworden. Zo diep is de val. Een vijand. En Saulus had een behagen in de dood van Stefanus. Of Stefanus, moet ik ook zeggen. En hij wreef in zijn handen toen hij stierf. Hij dacht, dat is er weer een. En er brak een grote vervolging los. En God prikte in zijn geweten. Net als een boer tegen de hielen van een os of van een ezel. Hij was ook niet meer een ezel. Je bent een ezel als je tegen God strijdt. En doorgaan, had bloed geroken. En hij dacht, en nu gaan we gelijk dat hele broeinest van die Jezus mensen, want die zaten toen nog in de tempel en in de synagoge. Die gingen niet gelijk een eigen kerkje bijvoorbeeld in Sliedrecht of waar dan ook oprichten. Nee, ze bleven zolang als het kon op hun post, totdat ze eruit geworpen werden als het ware. En daar in die synagoge, ja, daar waren mensen die de naam van Christus begonnen aan te roepen, want zo werden ze genoemd, hè? Die de naam aanroepen, dat is de naam van Christus. Dat is het kenmerk van het geestelijke leven. Die mensen, die moesten weg. Want die mensen hadden helemaal geen bewondering voor jouw goede werken en voor jouw orthodoxie en voor jouw zogenaamde ernstige leven. Want die mensen die zeiden, ja, alles wat buiten Christus is, dat ligt onder de vloek, dat is de wet, dat die veroordeelt je. En dan kan je wel zeggen, ja, en zus en zo, en een beetje zielig doen. Maar als het buiten Christus is, gemeente, is het toch, nou ja, is het eigenlijk onbegonnen werk. En dat verdroeg zich niet met elkaar. Dat is nog steeds zo. Of je leeft van de vrije genade, of je bent toch stiekem bezig om je gerechtigheid voor God op te richten. En wat voel je dan een tegenstand, hè? Als de Heilige Geest je gaat leren waar nu eigenlijk de ruimte ligt, de vrede. Want als je straks moet sterven, gemeente, ook al ken je met Saulus de Bijbel, hij kende meer uit de Bijbel dan alle Joden bij elkaar in die tijd, zo moet je het ongeveer voorstellen, maar dan zonder Christus kun je niet sterven. En zelfs met genade die je ontvangen hebt met Christus als een soort herinnering, kun je ook niet sterven. Er is geloof nodig, hè? Waarachtig levend geloof. Dat verbindt aan de Zoon van God en aan de naam van Jezus Christus. Ik hoop tenminste als ik nog een ziekbed krijg, dat ik hem dan mag zien. Saulus zal later schrijven, ik heb Jezus gezien. Ik heb de rechtvaardige, zegt hij, gezien. Want dat is er eigenlijk maar één, hè. Als God ons helemaal uit gaat kleden en al die vrome jassen die gaan eruit, modern vroom of klassiek vroom, dat maakt er niet. En je komt in je akelige bestaan voor God, ja. Ja, wat hou je dan over? Wat moet er dan gebeuren? Dan heb je toch geen rust, gemeente, voordat je mag zeggen met al die kinderen van God, die heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Die heeft hij mij, hey mensen, die kunnen je ook aankleden, maar die heeft hij mij omgedaan. En nu kan ik thuiskomen. Nu kan ik voor God verschijnen. Nu is mijn geweten gereinigd van de dode werken om de levende God te dienen. Werken zonder de geest van Christus zijn dode werken. En de Heere zegt, ik heb er geen behagen in. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Blinkende zonde soms. Maar wel zonde. Dan heb je toch nog je doel gemist. Als je buiten Christus gronden zoekt voor je toekomst, voor je zaligheid. En als je buiten Christus kracht zoekt om te leven voor God, buiten de liefde van Christus een leven zoekt voor God, dan is het echt geweten. Hij haalt God een streep door. Dat doet hij bij al zijn kinderen. Dus je hoeft niet te denken dat ik speciaal u op het oog heb of zo. Nee, maar dat doet God bij al zijn kinderen. Dan neemt hij dat eerste weg, dat zoeken van gerechtigheid in jezelf, om iets anders daarvoor in de plaats te stellen. Ik ben uw heil alleen. En zo is de Heer Jezus verschenen in het leven van die Tarsier, van die terrier, die vijand van Christus. Een orthodoxe, ernstige vijand van de Heer Jezus. En Saulus nog, staat er even in, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heeren. Ik zeg, hij radicaliseerde. Deze leerling van Gamaliel, deze man die de Haggada, de geschiedenissen, de grote werken Gods kende op zijn duimpje, en de Halacha, en dan niet alleen de 10 geboden, de ceremoniële wet en de burgerlijke wetten, maar ook de inzettingen van de vader. Deze man had bloed geroken. En het bloed van Stefanus. En hij had hem ook horen bidden. Heer, reken hun deze zonde niet toe. O, zo maak ons uw beeld gelijk. Zo heeft de Heer Jezus ook gebeden. En zo ging Stefanus naar huis. En Saulus stond erbij. En die knarste met zijn tanden daarin. Daar gaat er gelukkig weer in. Toen brak er een grote vervolging los. En sleurde, zeg ik, al die mensen uit hun huizen. En toen Jeruzalem uitgekampt was, toen ging die de omgeving Jeruzalem controleren. Een hele klopjacht tegen de christenen. Christen-Joden in die tijd. Eigenlijk wel erg, hè? Dat een man uit het Joodse volk nou zijn medeburgers, zijn Joden, ging vervolgen. Maar het zou niet altijd duren. God zou ingrijpen in zijn leven. Maar dan nog, hè? Saulus, nog dreiging en moord blazen, doodsbedreigingen. Ik weet niet of u er wel eens een gekregen hebt. Maar dat maakt het leven natuurlijk toch wel spannend, hè? Wel angstig. Blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren. En dan gaat hij naar de hoge priester, die een voorbeeld voor het volk zou moeten wezen. Een medelijdende hoge priester zou moeten zijn, maar die was er niet. Die werkte ook mee aan de vervolging van de christenen. En hij begeerde brieven van hem, van de hoge priester, om naar Damascus te mogen gaan. Om in de synagogen, er waren er velen in die tijd, of sinds de tijd van Agab, handelaars, die daar ook leefden en ook godsdienstig zich verzamelden. Als er nog zouden zijn in de synagogen die door de naam van Jezus Christus waren gegrepen, dan zouden ze ook vanuit Syrië, vanuit die hoofdstad van Damascus, wat zo weer in het nieuws is in deze tijd, verschrikkelijke context, maar dan zouden ze daar wegslepen. Dan zouden ze overleveren aan de, ja, de tempelpolitie of de synagogen in Jeruzalem. En toen zegt Lucas, de medereiziger van Paulus, toen is het gebeurd. Toen hij reisde naar Damascus, is het geschied, en dat is een heilsgeschiedenis zou je kunnen zeggen, persoonlijke heilsgeschiedenis, dat hij vlakbij Damascus kwam en toen plotseling, dat is een uitzonderlijke bekering geweest, gemeente, ongedacht en onverwacht grijpt de verhoogde, verheven majesteit Jezus Christus in zijn leven. En hij weet aanvankelijk niet met wie hij te doen heeft. Maar hem omscheen zoals de herders in de velden van Efrata. Ja, een licht van de hemel. Maar dan zo verpletterend zou je kunnen zeggen dat hij niet meer overeind kan blijven staan. Ter aarde gevallen zijnde. hoe dichter bij de grond, hoe dichter bij het verbond. Toen hoorde hij een vriendelijke stem. Of hij nou meer verwijt daarin gevoeld heeft of liefde of allebei, dat kan hè. Je kan ook in liefde verwijten. Is de toon anders. Ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei. Shaul, Shaul. Net zoals God destijds Mozes riep twee keren. Om te laten voelen, ja ik bedoel wel jou hoor. Net als je je kind op een gegeven moment roept. En er meer kinderen spelen in de kamer, die moet er één hebben. Hè, dan zegt hij, hey, Kees, Kees. Dat hij goed weet dat het om hem te doen is. Saul, Shaul. De Bijbel staat dat de Heer Jezus in het Hebreeuws gesproken heeft als een oudste broeder. De liefde van Christus. Wat vervolg je mij? Dat zegt de Heer vanmorgen ook tegen u. Als u onbekend bent met het leven der genade. Je bent of een vriend of je bent een vijand. Er zit niks tussen gemeen. Wat wij menen ertussen te zitten, dat is aangekleed ongeloof. Die niet voor mij is, is tegen mij. Maar die niet tegen mij is, is voor mij. Dus je bent of een vriend of je bent een vijand. God, het koninkrijk der hemelen kent geen grijze tinten. Onthoud het. Een beleider of een vervolger, een liefhebber of een hater, een vriend of een vijand, bent u. En dat moet je nou gaan onderzoeken. Dus dat geef ik nou mee. En dat je niet alleen denkt, nou ja, die Saul was wel een gelukkige man. En mocht ik ook nog maar eens gelukkig worden. Want dat kan je wel uitstellen tot je dood moet. Maar dat je iets gaat voelen van, heden zo gij mijn stem hoort. Verhard uw hart op. Ook niet rechtzinnig. Wil je van genade leven? Nee, Heer. Maar wilt u het mij leren? Ja, Heer. Dat zou ik graag willen. En net als die Melaatse mannen. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Nou, dat hoef je maar één keer tegen de Heer te zeggen uit je hart. En dat is al genoeg gemeten. Want als het over willen gaat, over jouw bekeren, de bekeren. Het is de Heer de meest gewillige in heel de wereld, in de hemel. Hij wil wel. En ik kan het ook. Misschien moet je vanmorgen wel zeggen, oh God, ja, ik had veel meer nog willen zeggen, maar het is een rijk hoofdstuk. Maar te veel is ook niet goed. Dan zou je het goede misschien vergeten. Wat die denken aan het besluit van de Dordtse synode, dat ze uitspraken van, toen ging het over de vraag, hoe lang moet je preken? Toen zeiden ze van, of de voorzitter had zei, maar maak het niet te lang, opdat door de veelheid der woorden de walging der toehoorders niet wordt opgewekt. Dat hadden ze toen al door. Je moet wel maat weten en dan gaan we ook mee besluiten gemeente. Maar die Melaatse die zei, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Als je nou last hebt van je melaatsheid, en je begrijpt natuurlijk wel, gemeente, zo lang zit er wel onder het woord, begrijp je wel wat we daarmee bedoelen. Van top tot teen. Was mijn geheel, zo zal ik witter zijn dan sneeuw die vers op de aarde nederviel. Nou, dat is zo mooi. Ik weet niet of je dat beeld nog voor je ogen hebt, gemeente. Het heeft niet veel gesneeuwd het afgelopen jaar, maar als je dan dat landschap ziet bij ons, bij de Heuvelrug bijvoorbeeld. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben misschien een beetje sentimenteel, maar er springen de tranen wel eens in mijn ogen. Ik denk, oh God, wat is dit mooi. Een ongerekte natuur, bedekt door de sneeuw. En die stilte erbij. Je hoort de sneeuw knarsen onder je voetstap als daar. Je hoort de stilte. Prachtig beeld. Voor de vrede met God. Saulus had het niet. Hij joeg op het volk van God. Maar Christus joeg op Saulus. En vlak bij Damascus spande hij zijn boog en liet hem schieten. Midden in zijn hart. Heere, wie bent u? En wat wilt u dat ik doen zal? Dat is eigenlijk de bekering. Twee dingen. En dan kom je je hele leven niet te boven. En zodra je gemeente op een punt komt dat je denkt, nou weet ik wie God is, en nou weet ik ook wat hij wil, dan zit je er weer naast. Dus je blijft je hele leven een leerling, als het goed is, in het koninkrijk der hemelen. Dat ik hem mocht kennen. Kracht van zijn opstanding. Ook zijn lijden gelijkvormig worden. Maar dat ik zo mag komen, zegt hij, tot de volmaaktheid. En daar jaag ik naar. Naar die volmaaktheid. Of ik ook grijpen mocht. Daarom zei Jeremia, en hij was nog niet zo oud. Maar je hoeft ook niet oud te zijn. Daarom zei Jeremia, als het over bekering gaat. Heere, bekeer mij. En zo zal ik bekeerd zijn. Amen.